Welkom bij De Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
Welkom bij deze aflevering. In deze aflevering gaan we het hebben over obstetrische interne geneeskunde. Iets waar we misschien niet allemaal dagelijks mee te maken hebben. Na de vorige podcast over zwanger zijn in internist of internist in wording waren we eigenlijk wel benieuwd, hoe zorg je nou echt goed voor je zwangere? En kwamen terecht bij obstetrisch internisten uit het Erasmus MC. Hier aan tafel zit naast mijn co-host Lara Hessels.
Hoi.
En ikzelf, Louise van Galen. Onze gasten, dokter Tim Korevaar en dokter Koen Verdonk, obstetrisch internisten uit het Erasmus UMC.
Hoi.
Hallo. Voordat we beginnen met de interessante casuïstiek, want obstetrisch interne is denk ik best een heel groot onderwerp en daar kunnen we niet alles van bespreken in de tijd die we hebben. Dus we hebben gezorgd voor mooie casuïstiek. Vragen we onze gasten altijd iets anders, namelijk hoe ontspannen jullie nou in jullie vrije tijd? Tim, vertel.
Ja, ik speel bij de Rotterdamse studenten zaalvoetbalvereniging. Daar zijn wij inmiddels wel de veteranen, zoals je kan begrijpen. En daarnaast vind ik het lekker om af en toe gewoon een podcast te luisteren en wat andere dingen te verdiepen dan geneeskunde.
Altijd goed. En jij?
Ik sport graag. Een zwemles heb ik recent opgepakt. Ik zag mijn kind zwemmen, toen dacht ik, nou, dan moet ik ook kunnen, die borstrol. Dus dat ben ik aan het leren. En hardlopen en veel aan sport en een beetje piano spelen.
Ja, dus het lichaam ontspannen om de geest te ontspannen. Ja,
zeker.
Mooi. Dus we hadden het al even over, wat is dat nou precies, die obstetrische interne? Wat is niet iets wat ingebakken zit in de opleidingen? En we vroegen ons af of jullie ons daar een kleine introductie in kunnen geven. Waarom het belangrijk is dat we het hier behandelen. Dus ik zou zeggen, ga ervoor.
Ja, die vraag krijgen we heel vaak. En er zijn een aantal aspecten die denk ik leuk zijn om te vertellen daarin. Dus in het Erasmus MC is eigenlijk altijd van oudsher al een internist geweest die op de verloskundeafdeling zat en daar actief meekeek en makkelijk benaderd kon worden. En van daaruit is de positie van mij en de positie van Koen eigenlijk gekomen. En dus ook wat uitgebreid. En in principe is het zo dat we als internist tijdens onze opleiding eigenlijk vrij weinig in aanmerking of in aanraking komen met zwangere patiënten. Die gaan toch vaak naar een staflid of komen überhaupt gewoon weinig, zien we wat minder. En daarom hebben we gewoon wat minder affiniteit en gevoel met hoe we om moeten gaan met veranderingen in fysiologie en wat voor medicatie je wel en niet kan geven tijdens de zwangerschap. En aan de andere kant heb je de gynaecoloog, die natuurlijk super breed opgeleid worden, want die moeten kunnen opereren, die moeten heel veel weten van fertiliteit, van benigne gynaecologie en natuurlijk de obstetricie zelf. Dus die weten heel veel van zwangere vrouwen, maar die zijn wat minder tot in de detail opgeleid om ook internistische problemen te diagnosticeren en te behandelen. En eigenlijk in dat gat tussen die twee aspecten komen wij in beeld en proberen wij dus de zorg voor zwangere vrouwen met internistische problematiek te optimaliseren.
En dat gaat vanuit de endocrinologie? Of is het echt helemaal los van alle andere differentiaties?
Ja, het is los van alle andere differentiaties. Ik ben opgeleid als vasculair internist. Dus dat nog weer, en Tim vanuit de endocrinologie, daar vullen we elkaar dan ook heel mooi aan. Het is heel breed ook, dus je ziet eigenlijk alles van de interne geneeskunde. Dus dat zowel schildklier als hypertensie, als diabetes. Het is gewoon over de volledige breedte van de interne geneeskunde. En dat maakt het voor ons ook super uitdagend en hartstikke leuk om te doen.
Ja, enthousiasteling hoor ik al. Er is heel veel, dat zei je zelf ook al. Je ziet heel veel van de interne geneeskunde. Zelf heb ik trombose in het kraambed en het vervolg daarvan. Daarvoor gingen mij eigenlijk de ogen open van, oh ja, er zijn gewoon ook heel veel internistische problemen bij zwangere vrouwen. We hebben nu gekozen voor een casus om even wat gerichter op bepaalde aspecten in te gaan. En dat betreft een mevrouw van 29 jaar, mevrouw A. Zij is bekend met type 1 diabetes en zij komt op de spoedeisende hulp in verband met misselijkheid en braken sinds enkele weken. En nu blijkt ze ongepland, maar wel gewend zwanger, met haar laatste menstruatie 13 weken geleden. Verder is ze bekend met een Hashimoto-hypothyreoïdie en is ze dus een G1-B0. Dus als jullie dat dan horen, wat denken jullie dan als obstetrisch internist?
Nou, sowieso van type 1 diabetes, dat is natuurlijk al echt wel spannend voor zwangerschap. Want het is echt heel moeilijk voor mensen die type 1 diabetes hebben om zwanger te zijn. En er is een hoog risico op complicaties. En type 1 diabetes is gewoon veel moeilijker te reguleren. En dat komt omdat de insulinegevoeligheid gedurende de zwangerschap heel erg varieert. Dus in het begin worden ze veel gevoeliger voor insuline en zie je veel meer hypo's. Aan het einde juist heel ongevoelig voor insuline en dan heb je veel meer insuline nodig. En dat vinden vrouwen ook wel als eng om heel veel insuline te spuiten. Want normaal gesproken zouden ze daar heel veel problemen van krijgen. En dan zijn ze ook nog eens een keer bang voor hyperglycemie, omdat die heel erg geassocieerd zijn met congenitale malformaties en dergelijke. Dus ja, het is een super. Bij type 1, dat staan wij wel aan, zeg maar. En dan ben je wel echt beducht op complicaties.
Zien jullie eigenlijk die vrouwen ook al als een soort pre-conceptie, zeg maar, een preconceptioneel consult? Of komen ze echt pas als ze daadwerkelijk zwanger zijn bij jullie?
Nee, als het goed is, komen ze preconceptioneel bij ons. Dus dat is in deze casus dan niet het geval. Maar normaal gesproken bij de internisten die bij ons de diabetes behandelen, van vrouwen die aangeven dat ze zwanger willen worden, dan worden ze al naar ons verwezen voor een preconceptioneel advies. En ik denk dat dat voor heel veel internisten in de landen ook wel goed is om te weten dat de vrouwen in vruchtbare leeftijd, of die zwanger worden of niet. Want ja, als een internist een patiënt ziet, dan is er meestal iets wat de zwangerschap ook zou kunnen compliceren, zoals hypertensie of diabetes. En dan is het echt goed om te weten als mensen, als vrouwen zwanger willen worden.
Ja, dus in principe de grootste winst, gezondheidswinst, die behaal je door preconceptie al alles goed op een rijtje te zetten en echt een plan te maken wat je gaat doen. En met name ook de patiënt daar dan al in mee te nemen. Want je komt heel vaak toch op bepaalde posities terecht waarin je een beslissing moet maken die voordelen en nadelen heeft. Dus bijvoorbeeld dat het goed is voor de maternale gezondheid en dat er misschien een mogelijk risico is voor de foetus. En als je dat soort dingen al af kan kaarten in die vroege fase, dan kan dat ook heel veel problemen schelen later als je op dat moment die beslissing moet maken.
Ja, precies.
Ja, en in deze casus is dat dus niet gebeurd. Zo gaat het soms. Zij vertelt dat ze moe is en heel veel moet overgeven sinds 3 weken. En verder heeft ze wat buikpijn, is ze niet benauwd, heeft ze verder geen andere klachten. Ze heeft ook geen diarree. Ze gebruikt als medicatie een Ezheimer perinopril 4 milligram Lantus 18 eenheden met een bijspuitschema en ook levothyroxine 100 microgram. Recent was ze gestopt met de orale anticonceptiepil, want ze was wat somber. En vanwege social media heeft ze de anticonceptiemethode volgens de kalendermethode gebruikt. Nou, dat is niet geheel succesvol gebleken. En nu is ze dus hier. Dat medicatiegebruik, zou je daarop kunnen reflecteren, Koen?
Ja, nee, zeker. De ACE-remmers zijn natuurlijk niet gewenst in de zwangerschap. Nou zijn we daar niet, raak je er niet direct van in paniek. Het is een middel wat je best mag gebruiken in het eerste trimester. Althans, het is geen drama als het zo is. Je moet mensen uiteraard wel direct omzetten zodra iemand bekend zwanger is. Maar ACE-remmers zijn met name in het derde trimester schadelijk. En dan kunnen ze nieuwe problemen bij het kind geven. Maar die moet je dus absoluut stoppen. Dat betekent natuurlijk ook wel dat als iemand een ACE-remmer gebruikt, dat je daar iets anders voor terug moet geven. Want in de zwangerschap verwacht je eigenlijk wel dat die bloeddruk gaat stijgen. En dan hebben we een best makkelijk beroep. Want we hebben niet zo heel veel medicijnen die we veilig mogen voorschrijven. En nifedipine en labetalol of methyldopa zijn zeg maar de keuzes die dan het meest logisch zijn. En ja, persoonlijk hebben wij wel een voorkeur voor nifedipine, omdat dat de minste bijwerkingen geeft, normaal gesproken. Insulines, uiteraard belangrijk en noodzakelijk voor deze patiënt. En dan maakt het eigenlijk niet uit wat voor insuline. Dus dat wil ik ook wel graag benadrukken. Dat er wordt nog best wel vaak mensen van insuline geswitcht, omdat we denken van de ultralangwerkende of die ultrakortwerkende. Dat is niet veilig. Maar als mensen oké zijn ingesteld met een vorm van insuline, dan heel graag zo houden op hun eigen insuline. En dat is ook gewoon veilig. Dat zijn, even kijken, hebben we dan alle medicatie gehad? Ja, de levothyroxine, die moet opgehoogd worden in de zwangerschap, want de schildklierbehoefte is, of de schildklierhormoonbehoefte is fors toegenomen, dus die, daar weet Tim alles van als endocrinoloog. Maar dat verhogen ongeveer met 25% tot 50%.
Ja, en als die vrouw nou een pomp had gehad, haal je mensen van een pomp af? Of?
Nee, juist niet. We zetten ze er juist extra graag op. Er zijn tegenwoordig is er in ieder geval één pomp met een zwangerschapsspecifieke algoritme. Dat is de Ipsopump. En die heeft ook wel echt de voorkeur, zeg maar, in de zwangerschap. Omdat het algoritme is aangepast aan de zwangerschap. Dus dat je een veel lagere streefglucose hebt dan normaal gesproken. Want de meeste pompen hebben een streefglucosewaarde die eigenlijk al ver boven de gewenste glucosewaarde zit voor de zwangerschap. Dus je zou heel goed kunnen overwegen om te kijken of je deze mevrouw nog aan een pomp kan helpen, zeg maar, in de zwangerschap.
Ja, en wat is de streefglucose?
Ja, dat wisselt een beetje per algoritme. Maar we willen in ieder geval, zeg maar, onder de 5,3 zitten. Maar de meeste pompen die zitten op de 5,5. Dus dat is heel vervelend als je daarmee.
Ja, en er is ook recente mooie randomized control trial verschenen die laat zien dat die Ipsopump ook echt aanzienlijk beter is voor je regulatie, hypo's voorkomen, dat soort dingen tijdens de zwangerschap. Er is nu ook net een trial verschenen die laat zien dat de Medtronic 780G ook goed gebruikt kan worden in de zwangerschap. Die heeft een tikje hogere streefwaarde. Daar moet je wel rekening mee houden dat er een soort veiligheidsmechanisme op zit, waardoor je bij bijvoorbeeld iets grotere bolussen die je wel nodig gaat hebben richting het einde van de zwangerschap, vaak hebt dat de pomp in een soort veiligheidsmodus gaat, waardoor die minder insuline geeft. Dus je moet soms fictieve koolhydraten invoeren om dat goed te houden. Dus zo zijn er wel altijd wat dingetjes die je specifiek voor die zwangerschap moet weten met de pompen, maar over het algemeen is het wel zo dat pompen beter zijn. Tenzij er natuurlijk pompen zijn, zoals een aantal van de patchpompen die patiënten heel graag willen hebben, omdat er geen draadjes aan zitten, waarbij de streefwaardes echt te hoog zijn voor de zwangerschap. Dus waar je in de zwangerschap naar streeft, is een nuchter glucose onder de 5,3 en een glucose zeg maar tussen de 3,5 en de 6,7 twee uur na het eten. Als je dus een streefwaarde hebt van een pomp van bijvoorbeeld 6,6, dan weet je al dat je gewoon veel te lang te hoog gaat zitten. Dus dat is eigenlijk wel een contra-indicatie om met zo'n pomp door te gaan. Maar we zitten nu nog in een fase waarbij de pompen elke 4 jaar maar vernieuwd kunnen worden vanuit verzekeringstechnisch oogpunt. Dus dat kan soms wel lastige situaties opleveren als je preconceptie een plan wil maken met patiënten wat voor pomp ze kunnen gebruiken.
En een zwangerschap is niet een reden voor de verzekering om alsnog binnen die 4 jaar te vergoeden.
Nee, helaas.
Jammer, ja.
Ja, en de Ipsopump, eigenlijk de pomp die goedgekeurd is voor de zwangerschap, daar is ook nog een lange levertijd op. Dus dat kan er nog wel maanden duren voordat iemand die dan kan krijgen.
Ja, de zwangerschap duurt gelukkig ook maar een paar maanden. Maar ja.
Nou, deze mevrouw komt dus met het beeld van hyperemesis eigenlijk, hè? Voor hyperemesis, wordt het ook genoemd, ligt een beetje aan waar je de klemtoon legt. Maar dat hebben wij als ervaringsdeskundige meegemaakt. Maar wij hebben geen type 1 diabetes. Ja. Moeten we nou extra voorzichtig zijn, die mensen wel opnemen? Wij hebben thuis allemaal uitgezeten, maar.
Het is een heel belangrijk punt, denk ik. Want eigenlijk is het zo dat hyperemesis gravidarum echt wel een van de meest gebagatelliseerde ziektebeelden is. Die je tegen kan komen. Niet bij zwangere vrouwen dan specifiek, maar als je nadenkt over een soort parallel beeld of soortgelijk beeld, dan komt het bij mij altijd de vergelijking met chemotherapie geïnduceerde misselijkheid en braken omhoog. Er zijn nu ook best wel wat studies die laten zien dat hetzelfde hormoon ter grondslag ligt aan zowel de chemotherapie geïnduceerde misselijkheid als hyperemesis gravidarum. Dat is namelijk GDF15. Je hoort gewoon heel vaak dat vrouwen, als ze naar de huisarts gaan of naar de verloskundige, zelfs een gynaecoloog of de internist, gewoon te horen krijgen van het hoort erbij. En als het er niet bij hoort, zelfs bij chemotherapie, dan is het belangrijk dat we de patiënt een antiemetica box meegeven. En dan hebben we allerlei medicatie tot aan dexamethason om dat beter te krijgen. En we weten ook dat dat heel belangrijk is in die groep, omdat dat een van de belangrijkste determinant is van je kwaliteit van leven, hè? Misselijkheid en braken en chemotherapie geïnduceerde complicaties en bijwerkingen. Maar bij de zwangerschap, dan bagatelliseren we dat dus heel erg. Dan vinden we het er maar bij horen, omdat het misschien fysiologisch is. En ja, ik ben zelf wel iemand die eigenlijk altijd aan mijn patiënten uitvraagt of ze er last van hebben. En op het moment dat ik merk dat ze dus belemmerd worden in hun dagelijks leven. En we hebben ook best wel wat collega-artsen als patiënt gehad. Die dus wel nog op de operatiekamer bijvoorbeeld staan. Tussendoor even gaan braken en weer teruggaan. Dat is echt nog een voorbeeld. Waarbij je gewoon een goede indicatie hebt om antiemetica te starten. En we hebben heel veel goede opties. Hè? Dus antihistaminica zoals emesafene of de langwerkende preparaat Navalid kan je geven. Je kan ondansetron geven. Primperan kan je geven, mag ook gewoon langer dan 5 dagen als dat nodig is. En soms is er ook echt een duidelijke component maagzuur. Dus omeprazol kan soms ook wonderen doen, ook tegen het braken. Dus dat is wel, ja, vind ik altijd wel belangrijk om echt te benoemen en mee te nemen. En daarnaast is het natuurlijk ook zo dat er, zeker binnen de interne geneeskunde, wel een aantal ziektebeelden zijn die echt gecompliceerd kunnen raken door hyperemesis gravidarum. Want als jij bijvoorbeeld de ziekte van Addison hebt, je bent afhankelijk van je hydrocortisoninname en ja, je kan het niet binnenhouden, dan kun je natuurlijk zomaar een Addisonse crisis krijgen. En klinisch kun je het onderscheid tussen een ernstige hyperemesis gravidarum en een Addisonse crisis eigenlijk bijna niet maken. Dat wordt heel lastig. En in deze casus is het natuurlijk zo dat het braken en de misselijkheid naast een presentatie zouden kunnen zijn van een diabetische ketoacidose. Dus ook daar kan het onderscheid lastig zijn. Want je kan ook ketonen maken, hongerketonen als je heel veel braakt en niks binnenhoudt. Dus hier is het ook wel echt belangrijk om daarop in te gaan en over na te denken hoe je dat onderscheid kan maken. En met name ook om best wel agressief de hyperemesis gravidarum component te behandelen. Want het laatste dat je wil, is dat je in een soort vicieuze cirkel komt, waarbij je de patiënt elke keer moet heropnemen, omdat de hyperemesis niet behandeld is. Of niet goed genoeg behandeld is.
Ja, nog een aanvulling. Zoals Tim zegt, je kan het heel goed medicamenteus behandelen. En waar we toch best wel vaak tegenaan lopen, is dat je mensen overtuigd hebt dat het verstandig is om hier medicatie voor te nemen. En dan komen ze bij de apotheek en dan zeggen ze, ja, maar je bent zwanger en we gaan het maar heel kort meegeven of überhaupt niet. Dus dat is nog wel iets waar we vaak tegenaan lopen en waar je, denk ik, ja, wat best wel veel tijd kost en... Als je net iemand overtuigd hebt en dan bij de apotheker komt, die zegt van nee, dat moet je echt niet doen in de zwangerschap.
Ja, die weerstand die herken ik ook wel. Ik denk dat het wel een hele mooie boodschap is waar sowieso veel mensen al wat aan zullen hebben. Wij zullen het in ieder geval meenemen. Als onze mede jongere vrouwen met brakend op de poli zitten, zeg maar. Of poli aan het doen zijn, moet ik eigenlijk zeggen. We hebben het dus al even gehad over medicatiegebruik. In dit geval was er bij lichamelijk onderzoek eigenlijk niet heel veel aan de hand. Niet evident gedehydreerd en ook in het lab geen aanwijzingen voor een ketoacidose. Dus we hadden een vrouw van 29 met een matig gereguleerde type 1 diabetes. Met nu een ongeplande zwangerschap. Met klachten passende bij heel veel braken bij die zwangerschap. We gaan dat behandelen. We gaan haar schildklier behandelen. We gaan kijken naar insuline. En hopen dat de zwangerschap het houdt. Moeten denk ik ook nog even hebben over foliumzuur. Wat alle vrouwen moeten slikken. Is er nog een andere? Is er nog reden om dat te verhogen bij deze patiënten of dat niet?
Ja, dat is wel een goed punt. Dus we weten dat vrouwen met diabetes voor de zwangerschap, en dat gaat zowel voor type 1 als type 2, een hoger risico hebben op congenitale afwijkingen. En dat risico is wel afhankelijk van het HbA1c. Dus dat begint zo vanaf ergens tussen de 48 en de 53 langzaam wat hoger te worden. En ondanks dat heel veel mensen denken dat type 1 diabetes een hoger risico heeft in de zwangerschap, zie je dus juist dat bij de congenitale afwijkingen, maar ook bij een aantal andere belangrijke uitkomsten zoals vroeggeboorte en preeclampsie, het risico eigenlijk hoger is voor type 2 diabetes. Maar voor zowel type 1 als type 2 diabetes geldt dat een iets hoger foliumzuur vanwege dat hoge risico op congenitale afwijkingen waarschijnlijk wel beter is. Dus wij adviseren eigenlijk vaak dat patiënten het of verdubbelen of dat je bijvoorbeeld 1 milligram per dag voorschrijft. In ieder geval voor de eerste 16 weken.
Zijn het dan vaak neurale buisdefecten die je ziet bij deze patiënten?
Je kan van alles zien. Het is met name congenitale hartafwijkingen die je het meeste ziet. Maar ja, eigenlijk volgens mij is het zo dat over het hele spectrum het risico wat hoger is.
En hypertensie heeft ze natuurlijk ook. Zou je dan nog extra cardiovasculair risicomanagement moeten doen in haar geval? Dus bloedverdunners of zoiets?
Ja, aspirine. Dus iedereen eigenlijk die ook maar een heel klein beetje risico heeft extra dan de gewone zwangere op het krijgen van preeclampsie. Dus mensen met auto-immuunziekte, type 1 die we weten. Ja, gewoon een hypertensie als basislijden van je ziekte, die krijgen aspirine profylaxe. En dat is dan 160 milligram per dag. Dus dat is hoger dan de 80 die we gewend zijn van de cardioloog. Wisselt ook een beetje overigens per kliniek waar je werkt. Want in Rotterdam hebben ze 160 milligram. Maar er zijn ook wel klinieken waar dat 80 is.
Ja, dus het is niet niks. Je moet er extra goed voor zorgen voor die zwangere vrouwen die al bekend zijn bij een internist. Deze mevrouw, die zwangerschap gaat eigenlijk wel redelijk soort goed gecontroleerd. En dan 6 maanden lang later komt ze terug. En dan is ze 31 weken zwanger. En dan word je gebeld omdat ze acute toename van uitdeem heeft. Haar insulinebehoefte is afgenomen van 80 eenheden naar 35 eenheden per dag. En haar bloeddruk is 150 over 100. Ondanks het ophogen van de nifedipine en de labetalol. En er is ook al methyldopa bijgestart in de weken hiervoor. In het lab heeft ze een kreelt van 85, een HbA1c van 43, een glucose van 3,4 en een TSH van 2,1. Dat was eerder allemaal wat beter. En de eiwit-kreeltratio is 80 en dat was helemaal voor de conceptie 36. Dus dan heb je denk ik een iets andere patiënt voor je. Naar huis of niet naar huis?
Niet naar huis.
Nee, vertel.
Nee, de bloeddruk die is gewoon te hoog. En ik denk dat het voor iedereen belangrijk is om te beseffen dat een hoge bloeddruk in de zwangerschap en zeker na 20 weken echt heel gevaarlijk kan zijn. En in dit geval heeft deze mevrouw natuurlijk een beetje een chronische hypertensie. Maar wat er heel vaak voorkomt is dat mensen dus gewoon een normale bloeddruk hebben en gaan dan ineens naar 150, 160 systolisch. En dat is daarmee levensbedreigend voor zowel de moeder als voor het kind. En dus een absolute indicatie om die te behandelen. En dat moet klinisch. Gewoon ook vanwege de risico's voor het kind en voor de moeder. Dus bloeddruk is al een hele verontrustende zaak. En daarnaast heeft ze dus de toename van proteinurie. Maakt het altijd wel lastig, want proteinurie is natuurlijk, dat had ze al. Het neemt meestal wel een beetje toe met de bloeddruk. En het is dan wat lastiger te differentiëren. Want als je preeclampsie de diagnose hebt, dan heb je eigenlijk de novo hypertensie en de novo proteinurie. Ja, en beide is bij haar dus niet het geval. Dus dan heb je een gesuperponeerde preeclampsie. En dat is nog wel eens wat lastig te diagnosticeren. In dit geval lijkt het wel vrij evident, omdat de bloeddrukmedicatie de laatste dagen of weken dan is toegenomen, plus dat haar bloeddruk nog steeds hoog is en de proteinurie ook fors is toegenomen. Dan is de diagnose denk ik wel duidelijk, maar het is soms wel wat minder evident, omdat de bloeddruk ook gedurende de zwangerschap, ook in een gezonde zwangerschap, toeneemt. Dus je hebt een dipje tussen de 10 en de 20 weken van de zwangerschap. En waarschijnlijk zelfs al eerder, maar dat weten we niet zo heel goed, omdat dat nooit goed onderzocht is. Vanaf 20 weken zie je die bloeddruk stijgen. Dus dan dat behoort bij iedereen. Dus dat je wat meer antihypertensiva nodig hebt, dat is niet raar. Maar dit is wel heel veel.
Ja.
En ik denk eigenlijk bij hoge bloeddruk en zwanger eigenlijk altijd gelijk aan een preeclampsie. Maar ik kan me voorstellen dat de differentiaaldiagnose wel wat breder is. Waar denken jullie nog meer aan in zo'n geval?
Ja, dat is een hartstikke goed punt. Ik denk dat dat ook wel een van de belangrijkste toevoegingen kan zijn. Hè, dat differentiaal diagnostisch nadenken over dit soort trombotische microangiopathie. Hè, want dat is het eigenlijk, preeclampsie. Dat echt wel een toevoeging kan zijn van de internist om daar op die manier over na te denken. In het spectrum van een trombotische microangiopathie moet in je DD denk ik ook altijd bijvoorbeeld een TTP staan. Of een HUS, een typische of een atypische HUS. Dat zijn ook ziektebeelden die, als je kijkt naar prevalentie en incidentie, vaker voorkomen in het late tweede en derde trimester en ook net postpartum. Mm-hmm. Dus dat overlapt ook heel erg met de timing van een HELP-syndroom of preeclampsie. Daarnaast is het ook belangrijk om in de DD altijd een acute fatty liver of pregnancy mee te nemen. Dat is een ziektebeeld waarbij er voor nog onduidelijke etiologische redenen stapeling is van vetdruppels in de lever. En dat leidt eigenlijk primair tot leverfunctiestoornissen. Al dan niet gepaardgaand tijdens het beloop of aan het begin al met leverenzymstoornissen. Maar het is wel heel belangrijk om daar een verschil tussen te maken. En bij een acute fatty liver kan je ook het fenotype hebben van een trombotische microangiopathie. En we zien ook bijvoorbeeld dat de cerebral flit en placental growth factor en de ratio daartussen met name, die ratio heel hoog is bij een acute fatty liver. En dat is ook een van de nieuwe markers die je kan gebruiken om dat onderscheid te maken of je nou naar preeclampsie kijkt of naar een pre-existente hypertensie die misschien wat erger aan het worden is. Dat is nog vrij academisch hoor, maar dat is om eventjes het idee te, of om even aan te geven, hè, dat die pathofysiologie van acute fatty liver, ook al lijkt het een heel ander ziektebeeld, nog wel overlap heeft met preeclampsie en het thema. Daarnaast is het zo dat een flare van een SLA al dan niet voor het eerst gediagnosticeerd tijdens de zwangerschap, ook heel erg kan lijken op een preeclampsie-achtig beeld. En waar je ook altijd even aan moet denken is dat een hypercalcemie, bijvoorbeeld door een niet gediagnosticeerde primaire hyperparathyreoïdie, die erg kan ontsporen omdat de placenta PTH-related peptide maakt, dat ook een trombotische microangiopathie beeld tijdens de zwangerschap zou kunnen geven. Dus het is echt nog wel een vrij brede differentiaaldiagnose. En je kan natuurlijk op basis van de kliniek, zoals we dat weten als internisten, wel proberen wat onderscheid te maken. Maar vaak is het wel belangrijk om toch wel wat extra diagnostiek in te zetten. Met name als er gewoon twijfel is over het beloop van de preeclampsie. En als iets echt ineens heel snel verergert, dan is dat vaak toch wel wat atypisch. Omdat je toch een langer aanloopperiode kan hebben bij preeclampsie, zeker als je er vroeg bij bent. En dat zijn we vaak wel bij mensen zoals in de casus, hè, waar we al weten dat er een hoog risico is.
Ja. Ja, ik denk, waar nog wel wat aanvullen, die flare van de SLA is denk ik een hele belangrijke om ergens in je achterhoofd te hebben. Acute fatty liver is een aandoening. Die gaat alleen maar over als de moederkoek geboren is of de placenta geboren is. En hetzelfde geldt voor preeclampsie. Dus dat zijn eigenlijk aandoeningen die alleen maar erger worden, normaal gesproken, en niet stabiel blijven of weer beter worden. Maar een flare van SLA kan je natuurlijk prima behandelen met steroïden. En dat hebben we ook al een paar keer in onze kliniek gezien, dat iemand dan met steroïden weer rustig werd. En daarmee kan je natuurlijk de zwangerschap verlengen. En dat heeft heel veel impact op de gezondheid van het kindje natuurlijk.
Ja.
Ja. Dus jullie vertellen eigenlijk bij hypertensie zeker niet defensief zijn, want dat heeft gewoon echt grote gevolgen. En bedenk ook wat het behalve een gewone pre-eclampsie kan zijn, met je internistische blik. Ik denk niet dat we er altijd bij komen als internisten bij pre-eclampsie, want de gynaecologen zien het ook vaak zelf. Maar als het ingewikkeld wordt, dan moeten ze ons zeker bellen. We hebben het nog niet gehad over de behandeling tijdens een bevalling. Vrouwen bevallen natuurlijk ook vaak eerder, worden ingeleid. Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, dat hangt natuurlijk ook erg van de ernst van het ziektebeeld af. Want het is altijd een afweging waar wij ons ook niet te veel mee bemoeien. Want dat is echt wel op het terrein van de gynaecoloog. Omdat hij ook, denk ik, beter kan inschatten wat de gevolgen zijn voor het kind.
Ja.
Maar er is op een gegeven moment een moment waarbij je dan denkt van ja, nu gaat het niet langer. Dan houden we de bloeddruk niet onder controle met onze medicatie. Wat vaker gebeurt overigens is dat we de bloeddruk wel redelijk onder controle houden. Maar dat je ziet aan het CTG dat het kindje het heel moeilijk heeft. Want preeclampsie komt door de placenta. En die placenta is dus niet goed aangelegd. En als je dan niet verkeerd ziet gaan, dan ligt dat vaak dus aan de placenta. Dus als het kindje een nood krijgt, en dat gebeurt ook wel regelmatig als je de bloeddruk verlaagt, want bloeddruk is ergens ook wel weer fijn voor de perfusie van de placenta, maar als je die te agressief verlaagt, dan zie je dus ook dat het kindje daar moeilijk mee krijgt. En dat is dan een reden om de zwangerschap te beëindigen. Dat mag in principe normaal, kan iemand dan vaginaal bevallen, ook al is dat prematuur. Maar in de regel hoort het heel vaak een keesnede. Maar nogmaals, daar bemoeien we ons eigenlijk nooit mee. En dat laten we altijd bij de gynaecoloog om die beslissing te nemen.
Ja, en geef je bij iedere pre-eclampsie-patiënt ook magnesium gedurende die bevalling? Of hangt dat heel erg af van de kliniek?
Dat hangt af van de kliniek. Want als de bloeddruk boven de 160 is systolisch, dan is de kans op eclampsie echt wel fors toegenomen. Dat zien we de laatste jaren eigenlijk helemaal niet meer. En dat komt inderdaad door de behandeling met magnesium. En dat zijn echt geen interniste doseringen. Want wij deden altijd super voorzichtig natuurlijk. 1 milligram of 1 gram, sorry. Maar 1 gram en dan langzaam in laten lopen. Maar dit zijn gewoon 4 gram in een uur als bolus. En dan daarna 1 gram per uur gedurende 24 uur. Dus dat is best wel aanzienlijk veel hoger dan dat wij gewend zijn als internisten te geven.
maar wel heel waardevol. Dus,
ja, want het is super effectief. Want alle oudere gynaecologen die je spreekt over preeclampsie, die hebben allemaal wel eclampsie ook met enige regelmaat in de kliniek gezien. En wij hebben dat eigenlijk nooit meer gezien.
Nou, lijkt me ook vreselijk om te zien. Dus gelukkig maar. Deze mevrouw moet natuurlijk ook nog rekening houden met haar glucose. Dus dat is best een uitdagend, lijkt me. Ook omdat je uit ervaring niet veel trek hebt tijdens een bevalling. Dus je koolhydraatbehoefte zal veranderen. Hoe gaan jullie daarmee om?
Ja, dus vrouwen een pomp hebben, dan maakt dat het vaak wel ietsje makkelijker, gelukkig. Hè? Zeker als het een hybrid closed loop is. Er zijn nu ook wel goede data die laten zien dat je bijvoorbeeld tijdens een sectio de pomp gewoon door kan laten lopen in de hybrid closed loop stand. Je hoeft zelfs de streefwaarden niet aan te passen. Dan kan je gewoon op 5,5 op. En waar je de pomp ook op had voorafgaand aan de sectio gewoon laten staan. En dat werkt best wel goed. Wat lastig kan zijn bij preeclampsie, en dat was ook in deze casus natuurlijk een beetje het geval, hè, dat er veel oedeem kan ontstaan, ook vrij snel. En dan kan het nog wel eens problemen opleveren met de sensor. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden, om echt wel met laagdrempelig met vingerprikjes te controleren of die sensor nog steeds de juiste glucosewaardes geeft. Dus ja, in principe wil je gewoon doorgaan met de pomp. Op het moment dat vrouwen geen hybrid closed loop hebben, dan is het wat lastiger. En dan wil je in een spoedsetting sowieso gewoon overgaan op insuline glucose. Zodat je zeker weet dat de pomp niet per ongeluk op de achtergrond door blijven lopen. En dat ze dan, weet je wel, op de afdeling of op de verkoever toch ineens een forse hypo krijgen. Dat soort casus die hebben we helaas ook wel meegemaakt. Als er gewoon een vaginale bevalling is, dan is het belangrijk om vooraf met de patiënt te bespreken wat ze eventueel zelf zou willen. Want in principe kan je door met de pomp. En als je een patiënt voor je hebt zitten die gewoon goed weet hoe de pomp werkt en wat ze moeten doen, of dat er een partner bij is die daar ook een oogje in het cel kan houden en weet wat hij moet doen, of in ieder geval de verpleegkundige of de dokter erbij kan roepen als het niet goed gaat, dan is dat vaak wel veilig genoeg om te doen. Maar ik heb ook wel eens patiënten gehad die zeggen van, nou, ik wil daar eigenlijk niet te veel mee bezig zijn op dat moment, dus ze hebben maar gewoon over op een insuline-glucose-infuus. Dus ja, veel opties. En ook daar is het weer belangrijk om dat alvast met de patiënt te bespreken.
Ja, en het hangt ook van het team af. Want als de anesthesioloog zich niet te lang bij voelt dat er een pomp op de OK is, dan is dat zo. En dan is het gewoon een glucose-insuline-infuus. En daar is op zich ook niks mis mee.
Nee, dus gepersonaliseerde zorg op basis van patiënten en wat het team vindt.
Ja, en in dit geval rondom de bevallingen, en zeker bij vrouwen met preeclampsie, die placenten die zorgen ervoor dat vooral aan het einde van de zwangerschap mensen resistent zijn voor insuline. En deze mevrouw die kwam dan ook binnen met een wat lager glucose. Dat kan een indicatie zijn dat de insulinegevoeligheid weer aan het toenemen is. Maar dat is dan eigenlijk indirect een indicatie dat de placenta minder goed functioneert. Dus als een vrouw met type 1 diabetes aan het einde van de zwangerschap ineens veel minder insuline nodig heeft dan dat ze de weken daarvoor had, dan moet je altijd even nadenken van, goh, zou het liggen aan de placenta dat die minder goed functioneert. Dat is regelmatig een uiting van een slecht functionerende placenta.
Goed, maar dan is deze mevrouw bevallen, hè, met alles, wel met een pomp of niet met een pomp, afhankelijk van de anesthesioloog. Maar hoe gaat het dan verder na de bevalling eigenlijk met haar medicatie en de insuline?
Ja, dus wat belangrijk is om te beseffen is dat zodra de placenta geboren is, er dus ook geen diabetogene hormonen zoals placentair groeihormoon en cortisol en dergelijke meer extra aangemaakt worden door de placenta. Dus je krijgt een vrij abrupte verlaging van je insulinebehoefte. En dus ook een verbetering van je insulineresistentie. Dus dat betekent dat bijvoorbeeld vrouwen met zwangerschapsdiabetes, die daarvoor metformine gebruikt of iets dergelijks, dat je gewoon alle medicijnen gelijk kan stoppen. En als je nadenkt over de casus of überhaupt patiënten met preexistente diabetes die insuline gebruiken, dan is het ook belangrijk om de insulinedosering dus te verlagen. En vaak kom je er wel mee uit om de insuline te verlagen naar de dosering die ze preconceptie gebruikte. Al is het wel zo dat op het moment dat de borstvoeding echt op gang komt, en soms kan dat natuurlijk even duren, hè, dus je moet dat wel dagelijks met je in de gaten houden. Als de borstvoeding echt op gang komt, dan zit je gemiddeld genomen echt wel op 15% mindere totale insuline dagdosering. Dus dat is ook weer zo'n periode, net als in de vroege zwangerschap, waar je bij patiënten met diabetes die insuline gebruiken, specifiek de type 1, echt wel een hoger risico hebt op hypoglycemieën. En dan is het dus ook belangrijk om aan vrouwen te vragen of ze een beetje achtervang en hulp hebben thuis. Dat niet als ze ineens een hypo krijgen en ze zijn die kleine aan het verschonen op een hoge commode, dat ze een beetje weg moeten of niet lekker worden. Dus dat zijn dingen om toch even op dat moment weer te benoemen ook.
Ja, nou, daar had ik ook zelf ook nog nooit zo over nagedacht. Maar hele goede aanvulling, denk ik. Ja. En deze patiënt had natuurlijk preeclampsie, dus die zat vol met uitdeem. Gaan we daar vol met uitdeem naar huis sturen? Of gaat het lichaam dat zelf oplossen? Hoe pakken we dat op?
Nou, over het algemeen gaat dat heel goed. Dus mensen die veel uitdeem hebben, die gaan in de eerste dagen naar de bevalling heel erg veel plassen. Soms dan heb je weer iemand die heel enthousiast de urineproductie aan het meten is. En dan zeggen ze, de patiënt is polyuur. En dan denk ik, ja, dat klopt, want er moet 8 liter vocht uit, zeg maar. Maar wat er dus ook gebeurt is dat vocht wat in het oedeem zit, dat het allemaal intravasaal gaat zitten. En soms zie je daar echt wel een beetje een soort van overvullingshypertensie bij, waarbij de bloeddruk echt met heel veel verschillende middelen bijzonder slecht onder controle is. Dus ja, deze patiënt die had eigenlijk ook al triple medicatie, methyldopa, nifedipine, labetalol. Dat zijn eigenlijk de middelen die we fijn vinden, ook bij borstvoeding. En postpartum wordt er al 1 april aan toegevoegd. En ja, daarvan denken we dat misschien die remodeling van het hart nog wat ondersteunt. Want het hart in de zwangerschap moet mega hard werken. Dat is een beetje vergelijkbaar met wat een marathonloper hartfunctie krijgt. En dat is allemaal dan in die korte tijd in de zwangerschap. En na die tijd past het hart zich weer heel erg snel aan de normale situatie. En zeker als er dus een hoge bloeddruk is geweest, dan heeft het hart het nog extra zwaar. En de gedachte is toch wel dat 1 april dat hart daar een beetje bij ondersteunt. Als je dat postpartum direct opstart. Altijd wel even nadenken of de nierfunctie niet te slecht daarvoor is. En wat ook vaak gebeurt is dat er naproxen of iets dergelijks wordt gegeven ter pijnstilling. In combinatie met een slechte nierfunctie. Ja, daar krijgen wij als internisten natuurlijk altijd een beetje kriebels van. Over het algemeen gaat het overigens best wel vaak goed. Ondanks deze rare combinatie. Wat dus nog wel eens wil helpen als iemand heel veel oedeem heeft, om furosemide te geven. En dan heb je wat minder antihypertensiva nodig. Je hoeft het bij 1 of 2 keer te doen. Maar dan help je toch nog even een extra handje om dat vocht kwijt te raken.
Fijn dat het bij deze patiënten allemaal goed is gegaan. Ze gaat naar huis hopelijk met een gezond kindje. En ze zal daarna vast ook op jullie op de poli terugkomen om te kijken hoe het met de instelling gaat. En bij een volgend kind zich wat eerder melden. We zijn heel erg enthousiast geworden van jullie verhaal. En ik denk ook dat het wat ogen heeft geopend voor hopelijk andere internisten in de landen. Hebben jullie nog een uitsmijter?
Ja, kijk, wij zijn zelf ook hartstikke enthousiast over dit vakgebied. En we merken gewoon niet alleen binnen de endocrinologie of de vasculaire interne geneeskunde, maar echt wel internistisch of interne geneeskunde breed, dat er heel veel animo en interesse voor is. En wij proberen dat vanuit het Erasmus ook als een soort olievlek over de rest van Nederland een beetje uit te spreiden. Dus we staan altijd open voor mensen die bij ons stage willen komen lopen of eens gewoon een keertje mee willen doen of mee willen denken. Of bijvoorbeeld onderzoeksprojecten hebben op het gebied van interne geneeskunde en zwangerschap, waarbij we kunnen ondersteunen. We hebben ook wel veel mogelijkheden wat dat betreft met een placenta lab, veel cohorten, zwangerschapscohorten bedoel ik dan met ook follow-up van de kinderen en dergelijke. En daarnaast een van de dingen die we ook doen is bijscholing. We hebben een hartstikke leuk congres, Obstetric Medicine Congres. Dat staat nu gepland voor 30 oktober 2025. En dat is altijd een hartstikke mooie mix tussen internisten, verloskundigen en gynaecologen. Waarbij we dus allerlei onderwerpen, zwangerschapsspecifiek aandoeningen bespreken. Dus ja, aan de luisteraars, mocht je een keer willen sparren of mee willen denken, dan vinden we dat hartstikke leuk en dan zijn we altijd laagdrempelig bereikbaar.
Ik denk dat ze jullie weten te vinden na deze enthousiaste podcast. Heel erg bedankt voor jullie deelname en wie weet volgen er meer van jullie in de toekomst.
Leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. De productie is in handen van Met Online. Wil je weten wie je team is achter deze podcast? Kijk dan op www.degrotevisite.nl. Vergeet je tenslotte niet te abonneren op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal, zodat je meteen ziet wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Tot de volgende keer!